Goedemorgen, de
hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
Die bedoel ik. Misstanden op de Zonnehoeve Zeewolde hadden voorkomen kunnen worden als er eerder was ingegrepen. Een man die met mes stond te zwaaien in het centrum van Almere stad is ingerekend door de politie.
Goedemorgen. Tientallen bewoners van de Golfslag in Emmeloord kunnen niet naar buiten omdat de lift in het appartementencomplex al een tijdje stuk is. Ja, wanneer is die dan gemaakt? Nou, het antwoord hoor je zo.
Goedemorgen. Flevoland is wakker.
De misstanden op zorgboerderij Zonnehoeve in Zeewolde hadden voorkomen kunnen worden als de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de GGD Flevoland, en ook de gemeente Almere eerder hadden ingegrepen. Dat zegt Marcel Canois. Hij is hoogleraar gezondheidseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
De eerste melding over misstanden kwam in 2018. Dat er nu pas ingegrepen is, komt volgens Canois omdat organisaties naar elkaar keken, maar niets deden.
Dit is natuurlijk wel extreem, hè? 6 jaar, terwijl het al na een paar jaar duidelijk was dat het hier niet spoorde.
En ik denk dat alle instanties die hierbij betrokken zijn, wel het boetekleed mogen aantrekken. Dat mogen duidelijk zijn. Het is toch allemaal een beetje pappen en nat houden geweest.
De bewoners die op de Zonnehoeve wonen zijn onder te verdelen in 2 groepen. Er is een groep die een indicatie wet langdurige zorg heeft en valt onder het zorgkantoor van de overheid. Met hun persoonsgebonden budget kunnen ze zelf zorg inkopen bij een zorginstelling. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is hier de toezichthouder. En dan is er de groep die valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning. Ook zij hebben een persoonsgebonden budget en kunnen dus zelf zorg inkopen bij een zorginstelling. Het verschil is dat deze groep qua wetgeving onder de gemeente Almere valt, met de GGD Flevoland als toezichthouder. Nu zorgboerderij Zonnehoeve in Zeewolde bijna een maand gesloten is door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, worstelen de betrokken organisaties met hun rol in de kwestie. Na de sluiting lieten ouders en cliënten weten dat er al jaren sprake is van slecht management. Bewoners werden aan hun lot overgelaten, kregen niet de zorg waar ze recht op hadden en moesten keihard werken op de boerderij. En personeel werd niet of te laat betaald. Een van de organisaties die toezicht moest houden is GGD Flevoland. Medewerkers deden de afgelopen jaren meerdere malen onderzoek op Zonnehoeve.
Hoe heeft dat nou zo lang kunnen duren dat het 6 jaar lang niet goed was op Zonnehoeve en dat er nu pas wordt ingegrepen?
Ja, wij zijn verantwoordelijk voor een klein deel, hè. Wij houden toezicht op de WMO. Wij hebben ook af en toe in het traject verbeteringen gezien bij de Zonnehoeve. Die verbeteringen werden niet vastgehouden. Daar hebben wij weer op geacteerd door bijvoorbeeld te zeggen, joh, er mogen geen nieuwe cliënten instromen en ook om in contact te treden met de IGJ. Dus omdat het stelsel, omdat de cliënten zaten vanuit verschillende financieringsrichtingen, hebben wij niet over alles iets kunnen zeggen.
Nou, dat vind ik een slap verhaal. Kijk, technisch gezien klopt dat misschien wel. Maar en dan? Ja, je komt bij een organisatie. Je ziet 3 soorten patiënten, zeg. Je weet dat het met die WMO'ers heel slecht gaat. Dan zeg je van, oh ja, die anderen die interesseren me niet. Ik weet natuurlijk dat die andere patiënten net zo behandeld worden. Dus dan ga je als GGD ga je naar die andere organisaties die dan voor die andere patiënten verantwoordelijk zijn. En je zegt, jongens, we moeten hier even samen optrekken. Want hier gebeuren dingen die niet kloppen. En dan gaan we met z'n drieën daar eens even naar binnen. En dan is het 1 jaar de tijd om te laten zien dat je je boel op orde hebt en anders sluiten we de tent. Zo kan je ook handelen in plaats van zwarte pieten en ja, ik ben maar voor een deel verantwoordelijk.
Ook het feit dat er de afgelopen jaren zorg is verleend door mensen zonder de juiste papieren en dat er ernstige incidenten zijn gebeurd, was voor de GGD Flevoland geen aanleiding om aan te sturen op een sluiting van de zorgboerderij.
Nou ja, uiteindelijk denk ik dat wij als GGD ons werk goed hebben gedaan. En het resultaat is dat er een organisatie is gesloten die de zorg niet op orde had. Dus in die zin, het resultaat is er wel. Ja, je kunt misschien van mening verschillen over hoe lang het heeft geduurd. Ja.
6 jaar.
Ja, ja. Tegelijkertijd heb je de verantwoordelijkheid voor de cliënten en gun je de cliënten ook zo'n mooie plek als op de Zonnehoeve qua plek.
Ondanks dat de Zonnehoeve in de gemeente Zeewolde is gevestigd, is de gemeente Almere verantwoordelijk voor de zorg, omdat Almere centrumgemeente is. De verantwoordelijk wethouder wilde niet voor camera reageren, maar laat in een schriftelijke reactie weten:
we betreuren dat een potentieel mooi initiatief niet goed heeft uitgepakt als veilige woonplek. Als centrumgemeente hebben we vanaf 2018 samen met de toezichthouders van GGD Flevoland bovenop verschillende verbetertrajecten gezeten. Er zijn handhavingsonderzoeken, opnamestops, verbetertrajecten en verschillende gesprekken geweest. Daarbij hebben we geconstateerd dat onze inspanningen onvoldoende zijn gebleken en de cliënten daarvan de dupe zijn geworden.
Volgens hoogleraar Canois is het hoog tijd om betere afspraken te maken om dit soort misstanden in de toekomst te voorkomen.
Op het moment dat er zorgorganisaties zijn die uit verschillende bronnen financiering krijgen, kun je wel zeggen, ja, er is één hoofdverantwoordelijke en als die niet gaat over die andere, dan moet hij die maar erbij halen. Hè? Dus bijvoorbeeld in dit geval zou ik zeggen, de gemeente Almere is hier gewoon hoofdaannemer. Dat gebeurt in de hele economie gebeurt het. Dus dat is helemaal niks nieuws onder de zon. En als er dus dingen zijn met PGB of met het zorgkantoor of met de inspectie, halen ze die er gewoon bij. Maar dan is het duidelijk, de gemeente Almere is verantwoordelijk voor wat er daar op die zonnehoeven gebeurt. En als er andere organisaties nodig hebben, dan moeten ze die even bellen.
Op dit moment wonen er nog 4 bewoners op Zonnehoeven. Zij wachten nog op overplaatsing naar een andere zorginstelling. Een curator heeft inmiddels de dagelijkse leiding overgenomen nadat op 26 maart het faillissement werd uitgesproken.
Denkt u dat de Zonnehoeven ooit nog open zou mogen? Is het wenselijk?
Qua boerderij, qua locatie is het wenselijk, maar onder een ander bestuur.
En dat was Brenda Boeven van de GGD Flevoland. En daarvoor hoorde je Marcel Canois, hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU, de Vrije Universiteit Amsterdam. Tientallen bewoners van de Golfslag in Emmeloord kunnen niet naar buiten omdat de lift in het appartementencomplex al een tijd stuk is. Het gaat om bewoners die slechterbeen zijn en niet zonder die lift kunnen.
Dat is vervelend voor bewoners, zorgpersoneel en voor bezoekers, zoals Annemiek Zuidema.
Ik heb 3 kwartier met mijn man samen vast in de lift gezeten.
En wanneer was dat?
Dat was op een woensdag, 1,5 week geleden. We gingen omhoog en we waren onderweg en in 1 keer zakten we naar beneden weer. En toen konden we niet verder. En toen heb ik op de alarmknop geduwd. En toen hadden we geluk dat er iemand aan de deur was en die zei zitten jullie vast? Ja, we zitten vast. Nou, ze zegt, ik ga hulp halen. Toen heeft ze die meneer die daar een beetje onderhoud doet geroepen. En die zei, ik bel de brandweer.
En die is ook gekomen?
En die is gekomen, ja.
Ja.
En die had moeite om ons eruit te halen. Want we zaten heel hoog, zeg maar. Ze konden de deur niet open krijgen. En op een gegeven moment, toen gingen wij langzaam zakken. En toen, toen konden ze op een gegeven moment de deur open krijgen. En toen zei hij, nou, ga er maar uit. Maar ja, toen was het zo'n hoge afstap. Dus ik kon er niet uit. Ah. En de brandweer die ging erin. Die heeft mij eruit getrokken.
Het was bijna 1,5 meter als ik u zo
nou,
zie
ja,
wijzen.
1,5 meter, ja, wel halverwege de lift.
Ja.
Dus mijn man die kon er zelf wel uit, maar ik lukte mij niet.
En mevrouw, ik tref u hier nou voor de golfslag. En ik begrijp, u gaat hier geregeld naar binnen?
Ja, dat klopt. Want onze oma die woont daar in de golfslag.
Hoe zit dat nu met de bewoners die nu in deze flat wonen?
Ja, die bewoners, of ze moeten de trap natuurlijk nemen als de lift het niet doet. Ja, als de oudere mensen is het natuurlijk heel lastig als je niet met de lift kan natuurlijk. Want dat is voor hun gewoon veel te hoog. Als je 6 hoog moet, dan is dat heel lastig.
Ja, maar zo hoog is het wel, 6 hoog. En ik begrijp ook lang niet iedereen kan zomaar de trap nemen.
Nee,
hè? Omdat ze gebonden zijn aan een rolstoel of een rollator.
Ja, dat klopt. Ja, oma die gaat ook met de rolstoel. Dus die kan gewoon de trappen niet meer doen. Dus dan is de lift wel van belang dat die doet.
En zij zit dus nu gewoon noodgedwongen binnen?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
En nou ben ik net bij mijn moeder geweest en zit die weer vast. En er staan allemaal oudere mensen, die kunnen haast niet lopen. Die zijn bek af, want die hebben een wandelingetje gemaakt. Maar die staan er allemaal beneden.
Ja,
dus,
maar de mensen zitten nou opgesloten in de flat min of meer, hè? Omdat ze dus niet naar buiten kunnen.
De lift doet het ook niet. Nee. Dus, want ik was bij mijn moeder en ik dacht, nou ik ga naar beneden. Ik denk, hoop dat die doet, maar er kwam niks.
Nee.
Dus ben ik heel die trap naar beneden gelopen. Ik denk, nou begint het weer. Dus er stonden allemaal mensen te wachten. Dat. Ja. Maar de brandweerman die zei, je moet de klachten dienen. Heb ik nou gedaan naar het huis voor een verhuur. Maar ik heb nog geen antwoord. Maar het is gewoon niet veilig. Want toen ik bij mijn moeder kwam, toen stond de ambulance daar. Er werd er iemand met een brancard naar beneden gebracht. Dus je zal maar vastzitten zo.
Ja, Annemiek Zuidema hoorde je. Zij heeft het over het bedrijf Huis van Verhuur. Nou, dat is als beheerder en verhuurder verantwoordelijk voor de lift in het appartementencomplex in Emmeloord. Een woordvoerder zegt dat er onderdelen van de liftdeuren vervangen moeten worden. Die zijn besteld, maar het is onduidelijk wanneer die dan geleverd worden. En dat betekent dat de lift voorlopig buiten gebruik blijft.
Wat was er gisteravond op radio en tv? Zoals beginnen op de televisie, Jolien?
Bij Op1 was CIDI-directeur Naomi Mestrum. Uit cijfers van het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, blijkt dat het aantal antisemitische incidenten het afgelopen jaar flink is toegenomen. In 2022 waren het er 155, vorig jaar 379. En vooral op scholen nemen de incidenten toe, zei Mestrum.
Nou, we worden vooral veel door bezorgde ouders gebeld. Zeker ook de afgelopen 6 maanden. Over hoe hun kinderen op school worden bejegend. Vaak is het enigste Joodse kind in een klas. Dat te maken krijgt met vreselijke verwensingen, soms ook met geweld. We hebben ook te maken gehad met een dreiging met een mes. Dit zijn kinderen en de ouders die zoeken naar hulp. En op die manier komt de melding vaak binnen. Maar heel veel wordt ook niet gemeld.
Onlangs kwam de Tweede Kamer met een statement tegen antisemitisme. Maar dat is niet genoeg, vindt Mestrum.
Er moet echt iets gaan gebeuren. Want we zien dat al die dingen niet leiden tot het resultaat. Namelijk een afname ervan. Integendeel, het wordt alleen maar zichtbaarder. Ik denk namelijk niet dat antisemitisme ooit weg is geweest. Het komt alleen steeds meer. Het is salonveeg geworden om je antisemitisch te uiten. En dat is echt een probleem. Want waar gaan we naartoe in de periode die nog gaat komen? En met een volgende generatie.
Van de televisie naar de radio. In Met het oog op morgen ging het over de massale moorden op de Tutsi's en de gematigde Hutu's in Rwanda. 30 jaar geleden werden in 3 maanden tijd 800.000 tot 1 miljoen mensen vermoord door milities van de Hutu-meerderheid. VRT-journalist Katrien van der Schoot was toen in Rwanda.
Ik heb van daaruit geprobeerd om verslag uit te brengen met wat ik hoorde via telefoongesprekken, via vrienden, getuigen, diplomaten bijvoorbeeld. Dus zo kwam het nieuws wel in België terecht, maar wij zelf konden niet weg en we geraakten eigenlijk ingesloten. En we hebben inderdaad wel echt hele bange uren meegemaakt. We dachten, omdat ook de Belgen geviseerd waren, dachten we dat ons laatste uur geslagen had.
Van der Schoot vertelde ook hoe het nu is in Rwanda.
Rwanda is intussen echt wel uitgegroeid tot een vrij modern land, hè, waar alles ogenschijnlijk ook heel goed gaat. Verzoening bij de mensen zelf, dat is een andere zaak natuurlijk. Dat kan je niet zomaar afdwingen. Maar af en toe zie je, en dat zie je meer en meer, wel heel mooie projecten. Projecten waar bijvoorbeeld daders en slachtoffers worden samengebracht. Ik heb dat zelf met eigen ogen kunnen zien en dat is echt bewonderend. Als je zo ver al kan geraken, dan lukt het wel.
En dat heb je gisteravond gemist op radio en tv.
Het is druk bij de Flevolandse autowasstraten, omdat er het afgelopen weekend Sahara-stof naar beneden kwam. Nou ja, veel mensen willen hun auto zo snel mogelijk ontdoen van die oranje-bruine stoflaag. Ja, die er ook een beetje plakkerig uitziet.
Ja, de drukte was gistermiddag ook te merken bij de autowasstraat van Loogman in Almere Buiten. Justus de Mee.
Heel erg druk. Dit is vooral te merken aan de Sahara-zand. Echt, de drukte is niet normaal. We zitten nu waarschijnlijk op de 600 auto's.
Op een normale dag, hoeveel auto's hebben jullie?
Op een normale dag zo'n 300 auto's. Zo. Op een normale dag.
Dus het is een verdubbeling?
Ja, het is echt een verdubbeling. En dat is ook wel echt te zien hoor.
Rond deze tijd van het jaar komen er geregeld stof- en zandstormen voor in de Sahara. En door de luchtstroom in noordelijke richting kan het stof Nederland bereiken. Deze komt vervolgens door neerslag naar beneden. Wie op zondagochtend naar de wasstraat reed, liep het risico een dag later weer te moeten.
En meneer, is hij helemaal schoon?
Nou, het schiet al aardig op. Er zit zelfs mos in het raamkozijn. Maar het was heel veel Sahara-zand, dus er moest wel wat gebeuren.
Hij was wel smerig hoor, maar door de Sahara-zand moest ik toch wel even door de wasstraat heen inderdaad. Ja.
En ik dacht, het is nu vrij rustig, want iedereen is aan het werk, maar kennelijk zijn alle mensen denken van nou, het mag wel even gebeuren.
Sahara zand van je auto halen is trouwens een secuur klusje, want als je het verkeerd doet, dan krijg je krassen in de lak. De wasstraat heeft daarom een hele lijst aan handelingen en die moeten precies in de goede volgorde worden uitgevoerd.
In het begin wordt de auto helemaal goed ingeweekt, daarna wordt al het zand afgespoten. Dan wordt die nog door een eerste spoeler dus nog meer afgespoeld en dan komt die in terecht met de zachte borstels. Die het glans mooi behouden. Als ik door de wasstraat heen ga, ga ik ervan uit dat ze hun werk goed doen wat dat betreft. Maar nee, ik let daar niet op. Maar misschien is het wel goed om even te kijken dan.
Nee, geen krassen, zeker niet. En zoals je ziet, hè, kijk hoe mooi dit eruit komt.
Glimmend en wel. Justus de Mee was dat van de autowasstraat van Loogman in Almere-Buiten. En je weet het, hè, nooit het duurste programma. Is helemaal niet nodig.
Nee?
Nee.
Wat moet ik dan pakken?
Nou, gewoon de goedkoopste,
joh. Oh ja?
Ja.
Oh. De berichten van buiten Flevoland.
Zeker, er moet meer gedaan worden om zelfdoding te voorkomen. Dat vindt een aantal partijen die daar vandaag in de Tweede Kamer een wetsvoorstel over verdedigen. Ze willen dat wettelijk vast komt te liggen dat gemeenten beleid moeten voeren om zelfdoding te voorkomen. Dat doen gemeenten nu niet altijd, zegt fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie.
Zo'n 50 gemeenten in Nederland zeggen ook wij voeren echt suïcidepreventiebeleid. Dus beleid tegen om zelfdodingen te voorkomen. Ik zie ook gemeenten die dat nog lastig vinden. En deze wet is echt een aanmoediging om daar samen werk van te maken. Want ieder mensenleven dat we daarmee kunnen redden, dat willen we toch allemaal.
Concreet regelt de wet ook dat hulpnummer 113 vaste financiering krijgt en zo altijd gratis bereikbaar blijft.
Banken willen niet meewerken aan een goklimiet voor hun klanten. Het kabinet heeft banken opgeroepen zo'n limiet in te stellen om zo gokproblemen aan te pakken. De Nederlandse Vereniging van Banken is zich bewust van de hoeveelheid mensen met problematische gokschulden. Maar is verbaasd dat de oplossing dan bij de banken wordt neergelegd.
De overheid heeft 3 jaar geleden bepaald dat deze gokmarkt legaal wordt. Die heeft deze markt opengezet. Nu zien we daarvan de problemen in. Wat ons betreft zou de overheid sieren als ze nog eens kritisch zouden kijken naar überhaupt deze legalisering van deze markt.
Voordat ze bij de banken om hulp komen vragen.
Exact.
Volgens de wet moeten banken wel controleren of er geen geld van de rekening wordt witgewassen. Maar mogen ze niet controleren waar klanten hun geld aan uitgeven. Deze week praten de banken met het ministerie over mogelijke oplossingen voor de gokproblematiek.
In Amerika, Mexico en ook in Canada hebben miljoenen mensen gekeken naar de volledige zonsverduistering. Even na 8 uur gisteravond was de eclips als eerste te zien in Mexico. Nou, later dus ook in delen van Amerika en Canada. En dat was een spektakel.
Ah, daar is!
Oh, it was awesome. It was like, wow.
That is amazing.
It was so cool.
Nou, de kleine vond het ook leuk.
Ja, fantastisch. Een totale zonsverduistering is behoorlijk zeldzaam. De laatste keer dat het in Europa gebeurde was in 1999.
Ja, het werd toen ook een beetje kouder. Weet je dat nog?
Nee, dat weet ik niet meer.
Oké, okay, ja, ik stond bij Stichting Aap te kijken hoe de apen zouden reageren.
Oh, juist.
Ja, die maken natuurlijk ook nooit mee.
Nee, nee.
Maar er waren geen bijzonderheden verder.
Oh, jammer.
Het oudste vrouwentijdschrift van Nederland is jarig. Libelle is 90 jaar geworden. Daarom mochten 800 trouwe lezers gisteravond naar een feestje in Leusden. En deze lezer vertelt waarom ze zo graag de Libelle leest.
Het is een lekker blad om te lezen. Ze zijn actueel. Er staan hele gezellige dingen in. Er staat mode in.
Hoewel minder mensen tegenwoordig tijdschriften lezen, gaat het goed met de Libelle, vooral online, weet de hoofdredacteur.
We hebben per maand een bereik van 4,5 miljoen. En dat doen we ook omdat we natuurlijk een website hebben en een app. En we hebben video's en we hebben vlogs en we hebben een podcast. En we hebben een astro-orakel. En ook online en via de social media bereiken we ons publiek via alle wegen en alle kanalen.
De eerste Libelle verscheen in april 1934 en was toen te koop voor 8 cent. Stond een artikel in over een beroemde Franse kapper, Antoine, en tips voor het dragen van een middagjapon.
Een middagjapon?
Oh. Ja, dat heb je soms nog.
Die had je toen nog, ja. Ik heb het even voor je uitgezocht, want jij begon over Margriet.
Ja?
Nou, Libelle dus april 34, 13 april 34 om heel precies te zijn.
Ja?
En de allereerste Margriet, die verscheen 30 september 1938. Dus.
Oh, er zit maar een paar jaar tussen.
4 jaar later, ja.
Okay.
Ja, ja. Ga nog even naar jongeren die op school en ook thuis meer moeten leren over de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dat zegt demissionair minister Jezielkus. Zij reageerde bij Opeen op de antisemitismecijfers van het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël.
Kijk, het moet thuis beginnen. Sorry. Op het moment dat het daar niet goed wordt, dat je daar niet meekrijgt, dat je dat niet leert. Ja. Dan is school de plek ervoor. Het is verplicht. Ja. Dit moet gedoseerd worden en die kinderen moeten leren hoe het echt zit.
Hoe het echt zit.
Ja.
Kale cijfers dus. Het is belangrijk dat kinderen dat dus op scholen leren. Want het CIDI meldt een recordaantal van 379 gemelde incidenten vorig jaar. Vooral op scholen was er een stijging.
En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
En er zit natuurlijk een meisje in de zaal die vindt dat heel prachtig. En uiteindelijk...
Nou, volgens mij ontbreekt dat juist aan het eind. Of dat gaat gebeuren of niet. En het meisje staat eerst met haar rug naar hem toe.
Oh, maar later las ze toch lief?
Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.